Hartelijk welkom allemaal bij de tweede avond voor de studie voor Openbaring. De eerste avond hebben we gekeken naar eigenlijk de voorvragen van wat is Openbaring, door wie is het geschreven, hoe moet je Openbaring verstaan, welke visies zijn er op het boek. Nou, allemaal die zaken was een vrij algemeen, eigenlijk het gereedschapkistje om daadwerkelijk met Openbaring aan de slag te kunnen gaan. Nou, als jullie de eerste 5 hoofdstukken gelezen hebben, dan zal het je best allemaal duizelen van allerlei symbolen en figuren. En daar zullen we vanavond bij stil gaan staan. We gaan het hebben over het eerste hoofdstuk tot en met het 5e hoofdstuk. Die is opgedeeld in het voorwoord eigenlijk. Dat is 1 vers 1 tot en met 8. Het gedeelte wat u hebt gezien, zijn een kopje, en dat is van 1 vers 9 tot 20. En dan hetgeen wat is, en dat is hoofdstuk 2 tot en met 5. Er zijn natuurlijk veel meer indelingen mogelijk. Er is gekozen voor een globale indeling om uiteindelijk Openbaring te kunnen behandelen in 6 avonden. Nou, mocht je vragen hebben tussendoor, voel je vrij om vragen te stellen. Ik weet niet of ik altijd het antwoord weet, of ter plekke, of dan kijken we daarnaar, maar met elkaar moeten we daar uitkomen. De handout is uitgebreid, een flink aantal pagina's, dat verschilt per les. Les 4 bijvoorbeeld zal een forse worden, omdat het gewoon echt een hele ingewikkelde les is. Les 5 is alweer wat minder pagina's. Dat verschilt. Ik ga niet alles wat er in de stof staat ook behandelen. Het is ook naslagwerk. Het doel is gewoon dat je, mocht je zelf met openbaringen dingen willen nalezen, dan is het gewoon een boekwerkje dadelijk die je op gang wil helpen. Niet dat het uitputtend alle antwoorden geeft, daar gaat het ook niet om. Maar we vertrouwen erop dat ook Gods geest ons daarin zal leiden en ook jou in je persoonlijke studie. De indeling van de lessen, zoals je zal zien, is soms begint het met een stukje grammatica of structuur van de tekst. Dat zijn gewoon even wat opvallende zaken. Die behandel ik hier niet, maar er kunnen soms in de vertaling wat zaken zijn waarbij je soms gewoon anders op het verkeerde been wordt gezet. Daar heb ik ervoor gekozen om daar toch een stukje verantwoording van af te leggen van hoe, wie of wat. Ook gewoon wat aandachtspunten. En het D, dat is, heet dan beknopt commentaar, vervolgens ben je 10 bladzijden aan het bladeren. Dat is, laat ik het zo zeggen, over sommige versen worden hele boeken geschreven. Dus het is ook, geloof me, het is beknopt, ook al ziet het er veel uit. We gaan niet bij alles tot in de details. Ik zal er globaal doorheen lopen en specifieke symbolen proberen te duiden of de visies daarover aan te geven. Ik zal ook aangeven wanneer ik een bepaalde voorkeur heb. Ik wil dus niet zeggen dat het is. Gewoon weg omdat het soms heel moeilijk is om stellig een standpunt in te nemen. Dat zullen we ook wel zien. Dus je mag gewoon heerlijk van mening verschillen. Geen enkel probleem. We zullen ook bij wat op sommige zaken, dat is misschien voor de luisteraars wat lastig, zoom ik even specifiek in op wat wel op het papier staat, gewoon om het feit dat er foto's staan. Nou, de eerste les heb ik aangegeven, Google is voor de lol op de Europese Unie. Nou, misschien ben je uitgekomen bij het gebouw in Strasbourg en dan word je verrast, want dan, wat zie je dan? Dan zie je dat gewoon het hoofdkantoor van de Europese Unie in Strasbourg, dat is gewoon de Toren van Babel. Geïnspireerd door Nimrod. Ja, je verzint het niet. De binnenkant van het gebouw is het Colosseum. Romeinenstudie, daar herken je het, gewoon de opbouw. Nou, als je kijkt naar de geestelijke zaken, en dat is toch waar je het in Openbaring over hebt, over de geestelijke machten die door de eeuwen heen gewoon hun werk doen, kunnen we daardoor ook heel makkelijk schakelen van Openbaring naar Daniël, naar Ezechiël, naar Zefania, omdat die geestelijke machten gewoon nog steeds hun werk doen. Sterker nog, in de volgende lessen, als we kijken naar Daniël, Als dat aan bod komt, dan zie je, we kennen misschien het verhaal wel, de droom van Nebukadnezar, dat beeld die opgebouwd is uit al die rijken. Dan zie je eigenlijk dat ieder wereldrijk weer opgenomen wordt in het volgende wereldrijk. Dus de kennis en ervaring die de boze ook heeft, wordt meegenomen tot de volleinding die we in Openbaring aantreffen. De ultieme ontknoping van het kwaad, zullen we maar zeggen. Nou is dat op zich, gaat het mij er niet zo om dat dat gebouw van de Europese Unie, dat het dan ook is wat er iets is wat in Openbaring staat. Het gevaar van inlichtkunde ligt op de loer, ondanks dat het natuurlijk ontzettend leuk en spannend is de Bijbel en de krant naast elkaar. Waar het mij veel meer om te doen is, is dat we worden wel eens versleten van ouderwets. Maar als je kijkt, zijn gewoon de, Nimrod, hij is gewoon springlevend. Er is dus gewoon iemand die is daardoor geïnspireerd. En als je ook kijkt naar Strasbourg was de plaats waarin Europa de eerste en de meest intensieve pogroms plaatsvonden. De vervolgingen van Joden, notabene in Strasbourg. En die plek is belangrijk nu in Europa. En als je kijkt naar het Colosseum, toen Titus Jeruzalem veroverde en vernietigde, kreeg hij als dank voor het veroveren van Jeruzalem, werd het Colosseum gebouwd. En wie werden daar als eerste de show must go on opgevoerd? Christenen, die werden daar voor de leeuwen gegooid. Dus het zegt wel wat, hè? Dat je als Europese Unie in de 21ste eeuw of in de 20ste eeuw besluit van kom, laten we één worden. En laten we dat uitdrukken door de eerste tegenstander van God als inspiratiebron te nemen, Nimrod. Nou, fascinerend, mij fascinerend, hè, als we het hebben over een democratie. Waar is dat besluit ooit genomen? Zijn we er ooit in gekend? Maar, blijkbaar is de Toren van Babel toch nog duizenden jaren later een enorme inspiratiebron voor ons in Europa. Nou, als je dat dus afzet tegen de antichrist die uiteindelijk gaat komen en zijn rijk wil vestigen. Nou ja, de boeken van Hal Lindsey, misschien ken je ze, die vullen dat dan helemaal in. Het zoeklicht, stroming, die vult het ook helemaal in. Waar het mij eigenlijk om gaat is, het kan dus. Koningen die samen een unie vormen, een macht vormen. Deze machtsvorm zoals die er is, bestond in de tijd van de Bijbel niet. En nu bestaat die wel en werd wel voorzegd. Dus het is best spannend. Het idee alleen maar, we zullen het vanavond ook nog zien, het kan dus. Dus ik wil niet zeggen dat het nu al is, want als het gaat om profetie, de Bijbels profetie kent altijd voorvervullingen. Daar hebben we het in les 1 ook over gehad, zoals Jozef een voorvervulling is van Christus die komt, en David, zo zijn dit ook dingen die een teken geven van, ja, maar het kan wel die kant op gaan. Dus het was frappant. Openbaring, we gaan nu echt aan de slag. Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd. Dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt, want de tijd is nabij. Even tot zover. In dit gedeelte lezen we dat het een openbaring is die bekendgemaakt wordt van God aan Jezus, van Jezus aan zijn engel, en van de engel aan Johannes en van Johannes weer aan ons. Dus dat is wat hier staat. Het is een openbaring die van God komt en die uiteindelijk doorgegeven wordt aan Johannes. En Johannes geeft het weer aan ons. Het gaat erom wat er binnenkort gebeuren moet. Nou, als het om tijdsbegrip gaat, binnenkort, denk je nou. Maar dat was natuurlijk ten aanzien van de 7 gemeentes waar we dadelijk gaan komen, was het al in hun tijd en tegelijkertijd met ook de dingen die moeten gaan komen. En wat moet er dan binnenkort gebeuren? Feitelijk zou je kunnen zeggen het oordeel van God. He, want een aandachtspunt is eigenlijk, als we het gaan hebben, is dat, dat het boek Openbaring gaat over een van de grote kernzaken, is het oordeel van God. Het is de ontknoping van de geschiedenis. En dit is de tijd waarin er nog genade is, maar waarin Jezus zijn oordeel aankondigt. Hij begint bij het huis, dadelijk bij de zeven gemeenten. En daar hebben we het vorige keer al over gehad. De valkuil is dat je het niet individualistisch gaat zien op jou, over jouw behoud. Maar dat het gaat om het spanningsveld, zoals de Heer Jezus dat uitlegde, tussen de tarwe en het onkruid, de dolik. Het woord van God is verkondigd, is gezaaid. En in de gemeentes en in de gemeenten, daar komt onkruid op en daar komt tarwe op. En we zullen dadelijk zien bij de brieven van de gemeentes, waar Paulus ook al in handelingen aan Efeze over waarschuwde, bij zijn afscheidsreden. Denk erom jongens, als ik wegga, zullen de wolven van buiten afkomen en die zullen proberen om de lammetjes te verslinden. En sterk nog, er zal zelfs van binnenuit zullen er mensen opstaan om jullie te verleiden. Dus de strijd komt zowel van buiten als van binnenuit. Eigenlijk lees je dat door alle brieven van in de evangelie of in het Nieuwe Testament door. De gnostiek, de geheime leer, of joden die weer de wet komen brengen, of die de besnijdenis komen brengen. Wat dan ook, alles wat af wil houden van het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus. Dus dat is een aspect wat we hier aan gaan treffen. Wat hier gebeurt is oogsttijd. Dus we gaan, en dat is het lastige, dat wordt ook lastig. Dat wordt een hele uitdaging voor mij en zowel voor René. Omdat als we dadelijk verder gaan, dan gaan we een stukje vooruit in de tijd. En dan ziet Johannes wat en dan is het soms weer terug in de tijd. En soms is het weer voor in de tijd. Chronologie, zoals wij die kennen, kende men in die tijd niet zo. Vond men ook helemaal niet erg, zo ging dat gewoon. Het gaat ook om de dingen die gezien zijn, dus niet alleen wat Johannes hoort, ook wat hij ziet. Hij ziet ontzettend veel, engelen laten hem van alles zien, hij hoort ook stemmen uit de hemel, soms van de aarde. En niet altijd door het hele boek heen wordt verklaard van wie die stem afkomstig is. Soms indirect kunnen we zien, dus de stem die komt uit de troon, mogen we aannemen dat het van God is. Maar soms, nou ja, blijkbaar ook helemaal niet belangrijk, het gaat om de boodschap, eigenlijk niet wie op dat moment spreekt. Er is ook een belofte aan. Gelukkig is wie dit voorleest. En gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Dus er staat dat er moet worden voorgelezen, er moet geluisterd worden en we moeten het doen. Eigenlijk zoals een preek is opgebouwd, zullen we maar zeggen. Nou ja, daar voel je al wat spanningsveld. Gelukkig worden en oordeel. En nou zijn wij eigenlijk als mensen veel meer besmet door het humanistisch en verlichtingsdenken dan ons lief is. Het hele denken van onze tijd is het denken vanuit de individu die vindt dat hij overal recht op heeft. En een van de grootste rechten waar we als mens op hebben is geluk. En los van hoe we gelukkig zijn moeten definiëren, is dat vaak in val me nou niet lastig met wat ik iets moet vinden of doen. Ik bepaal zelf wel wat ik wil doen. Ik wil slechts gelukkig zijn. En ik pies niet op jouw bordje. Ik val jou toch niet lastig. Val jij dan mij ook niet lastig? He, dat is een beetje het hele liberale denken zoals dat een beetje de wereld over uitwaait. En dat klinkt allemaal natuurlijk heel aannemelijk en ook heel begripvol. Alleen, we zullen zien dat dat hele liberale denken, dat hele denken vanuit de mens van, want dat is eigenlijk zonde, tussen het zondige wat we doen als houding of rebellie met opgeheven vuist naar de hemel staan. Dat is het spanningsveld. En dat hele spanningsveld is wat de Heer Jezus in zijn leer verkondigde. Als jij niet kiest wie je dient en je kiest voor de wereld, ben je met de daad een vijand van mij. En daar zit het spanningsveld. Daar zit ons spanningsveld als gelovigen, dat we leven in deze maatschappij, omdat mensen denken dat ze neutraal zijn en ergens een mening over kunnen vormen, terwijl er een enorme geestelijke strijd gaande is, geestelijke machten die maar één doel voor ogen hebben, is dat jij uiteindelijk zal eindigen met opgeven vuist naar God. Dat jouw zonde tot volle wasdom komt. En in Openbaringen is dat in extremis. Dus dan zie je dat helemaal in extreem. En wat God maar tussendoor blijft roepen is, bekeer je nou. En bekeren is niet van, doe nou precies mijn zin en aanbid mij. Maar ik heb jou lief. En ik wil jou tot je doel laten komen. Want zonde brengt je niet van je tot je doel. Dus daar zit het spanningsveld. Vanuit het perspectief van God, en we lezen het, we zullen het dadelijk ook meerdere keren zien, is dat zij die in de nabijheid van God zijn, smeken om het oordeel. Zijn blij met het oordeel. Oordeel is altijd omringd met woorden als rechtvaardigheid en gerechtigheid. Liefde en oordeel sluiten elkaar niet uit. Het oordeel zoals God die brengt, God brengt niet in één keer het oordeel. We zullen zien dat het gefaseerd gaat van schalen tot bazuintjes. En iedere keer met tussenposes van kom nou, kom naar mij. Dus nog steeds blijft iedere keer die genade. Want het oordeel van God is in die zin, totdat het te laat is, tucht. Keer je, kom naar mij, zie dat ik het ben. Omdat als je namelijk daar geen gehoor aan geeft, dan ga je ongemerkt mee. En we zullen verderop lezen dat mensen vrijwillig kiezen om zich een merkteken, en wat dat dan ook even is, ze zullen zich verbinden met het beest, de antichrist, de tegenstander van God. En daar kiezen mensen bewust voor. We zullen ook dan zien dat er niet is van, oh help, ben ik dadelijk als gelovige, heb ik in één keer een chip in mijn hand of iets? No way. God bewaart je daarvoor. Mensen die uiteindelijk, die kiezen ervoor. Ze zijn zo met deze wereld verknocht. Ze zijn zo doorkneed en gehersenspoeld door de geest van deze wereld, dat ze uiteindelijk zullen eindigen met opgeheven hand naar God. Ook de boze komt tot wasdom. Goed, daar staat dus het schrille contrast, dat vanuit perspectief van de liefde schreeuwt het om oordeel. Heer, u kunt dit toch niet toestaan. En zolang wij het wel lekker een leventje hebben, dan nemen we de zonde niet zo serieus. Je struikelt is wat, je vergeeft is wat. En dan lijkt het allemaal wel aardig. Maar als uiteindelijk zonde tot zijn volle, zo klein als die is, tot wasdom gaat komen, dan brengt dat moord, doodslag en allerlei verkrachtingen. Vrouwen die niets meer waard zijn. En dan komt het tot volle uitbuiting. En dat zul je ook zien, de volheid, als dadelijk Babylon valt. Als je dan leest wat in Babylon allemaal gebeurt, dan ga je nekhaar overeind staan. We gaan verder. Aan de zeven gemeenten staat. Ik lees uit de NBV-vertaling. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden. De heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God. Zijn vader, aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Dit gedeelte is oud-testamentisch. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. Dat is een oud-testamentische aanhaling voor God. En de zeven geesten voor zijn troon. Het getal zeven is het getal van de volheid. En de zeven geesten staan eigenlijk voor de zeven gemeenten. En staan eigenlijk symbool voor de gemeente aan zich voor God, die voor Gods aangezicht is. Hij heeft ons lief. En daar moet je dan ook het hele handelen uitzien vanuit het boek Openbaring. En hij heeft ons bevrijd van onze zonde. Bevrijd, voltooid verleden tijd. Mocht je nog twijfelen over behoud of over de zonde die je doet, terwijl je weet dat je je leven aan Jezus Christus gegeven hebt, dan mag je weten dat je een kind van God bent, zoals de Romeinen zegt, en dat je bevrijd bent door zijn bloed, van de zonde. Je bent vrij. En sterker nog, hij heeft je gemaakt tot een priester voor God. En de eer komt aan God de Vader toe. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dit stukje is dus weer chronologisch iets wat bij de voltooiing is. Dus dat is niet iets wat nu plaatsvindt, maar dit is iets wat dus tegen het einde van het boek Openbaring bijna. Dat is eigenlijk de periode dat de grote verdrukking afgelopen is. De grote verdrukking een periode van 7 jaar van benauwdheid, wanneer Gods oordeel over de aarde komt, wanneer tegelijkertijd de antichrist opkomt en zijn ultieme machtspoging grijpt. Aan het eind van die periode komt Jezus terug en dan zullen allen zien wie zij doorstoken hebben. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de Heer. Deze uitspraak zegt ook de Heer Jezus aan het eind van het boek Openbaring. Ik ben de Alfa en Omega. Dus we zien hier continu uitspraken waarin je de goddelijkheid van Christus naar voren ziet komen. Dus zowel God als Jezus hebben dezelfde aanspreektitels. Is ook een aanspreektitel die uit het Oude Testament komt. Alle tekstverwijzingen daarvoor kan je in de paper vinden. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus Christus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van de geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 7 lampenstandaards. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Nou, hier zie je dat in de tekst al symbolen worden uitgelegd. Ik, Johannes, uw broeder. En om een beeld te krijgen van onze broeders en zusters in de eerste eeuw, zij verkeerden in ellende. Ze hadden strijd. Johannes was omwege zijn getuigenis van Christus, verbannen naar het eiland Patmos, het Griekse eiland, omdat hij over God sprak en voor Jezus had getuigd. En dat is hem duur te komen te staan. Hij raakte in vervoering en in vers 10, dan hoort hij een stem, een luide stem, die klonk als een bazuin. Nou, de bazuin is een Hebreeuws begrip voor de godspraak. Als er een bazuin klinkt, een bazuin is de geluidsstoot, dan zwijgt iedereen, want dan gaat er wat gebeuren. God spreekt. Dat is dus het Joodse symbool van de bazuin. En hij krijgt de opdracht om op te schrijven en op te sturen naar de 7 gemeenten. Nou, er zijn meer gemeentes in Azië, maar de Heer heeft ervoor gekozen om deze 7 gemeenten als type te laten zijn voor de christelijke gemeente in Azië. Hier klinkt de liefde en de troost van God door. Als je Johannes 15 leest, dan lezen we van een Jezus die alles wat de Vader hem bekend maakt, ook aan zijn vrienden vertelt. Johannes 15, vers 15. Deze grondhouding zien we ook bij de verheerlijkte Heer. Hij beschouwt ons nog steeds als zijn kinderen, als zijn vrienden. En hij weet, hij heeft van de Vader ontvangen wat er allemaal staat te gebeuren. En ook hier komt de Heer tegemoet om het zijn kinderen, zijn vrienden te vertellen wat er staat te gebeuren. Dus de basis is van, ondanks het oordeel wat er komt, dat is enerzijds de vertroosting, dat het kwaad niet zal zegevieren, maar dat Gods gerecht en gerechtigheid zal zegevieren, dat het koninkrijk van God openbaar zal worden. Dat is de troost voor zij, voor de christenen daar, die in verdrukking zijn en die het af en toe met hun leven moeten bekopen. 7 gemeentes. En dan draait Johannes zich om en dan krijg je een beschrijving van Christus als rechter. Hij heeft de hoge priesterlijke gewaad aan, de borstschild. Dat zijn allemaal beschrijvingen die je ook in het Oude Testament terugvindt. Ook engelen hebben af en toe van die borstschilden. In het Oude Testament zijn er soms voor gebieden, zijn daar aartsengelen voor. Ook Israël heeft zo zijn eigen aartsengel. En nou ja, het lijkt erop, als je zo ook Daniël leest, dat er ook vanuit de gevallen engelenwereld, dat er demonische vorsten zijn die heerschappijen over gebieden hebben vanuit hun hemelse gewesten. Hoe dat allemaal precies werkt, dat zou een studie op zich vergen. Maar dat is wel de taal. En die zullen we, ook die aartsengelen, die komen ook terug verder in het boek Openbaring. Het is niet dat de Heer Jezus hier als een soort oude man is met wit haar, maar het is symbooltaal voor wie hij is. Zuiver, rein, heilig. Zijn voeten gloeien als brons in een oven. Het brons is eigenlijk het zuivere, de zuiverende werking die ervan uitgaat. Dus er staat de volmaakte Heer in heiligheid. We zien hier ook de Heer Jezus in zijn rol als hoge priester. Als je kijkt naar het Oude Testament en kijkt naar wat de rol was van de hoge priester, dan moest hij in het Heilige der Heiligen, moest hij de lampenstandaards van olie voorzien. De olie, vaak het symbool van de Heilige Geest, moest hij zorgen dat de lampen allemaal in orde waren. Nou, hier zie je de Heer Jezus, die als het ware tussen de gemeente staat, als volmaakte hoge priester zoals Hebreeën aangeeft. Jezus is de volmaakte hoge priester. Hij treedt ons tegemoet als kinderen van God, voor eens en voor altijd geheiligd en gerechtvaardigd. En hij zorgt dat voor zijn gemeentes. Die zijn als het ware de lampenstandaards in het Heilige der Heiligen. Dat geeft ook aan dat wij met hem geplaatst zijn in de troon. Hemelvaart, wat we binnenkort gaan vieren, dat is dat Jezus zijn positie heeft genomen op de troon. Hem is gegeven alle macht in de hemel, alzo ook op aarde. En hier is dat ook onze positie. Positionair zijn wij met als gelovigen in Christus. En visueel zie je dat Jezus te midden staat van de gemeente. En hij ziet ze, en hij koestert ze, en hij onderhoudt ze. Zijn oog is continu op de gemeente. En natuurlijk hebben we de geloofsuitspraak dat hij zit op de troon. Maar ook als je kijkt naar Stefanus in Handelingen, die gestenigd wordt op een bevel van Paulus, dan ziet hij de hemel open en dan ziet hij Jezus staan. Jezus is volop betrokken bij wat er gebeurt in de wereld. En hij deelt het zijn vrienden mee. En de 7 sterren, dat zijn de voorgangers. Nou, dat zijn geen engelen. Een angelos is eigenlijk boodschapper. Dus vanuit het Grieks staat er wel angelos, maar anders zou een Johannes, die ontvangt de boodschap ook van een engel, en dan zou dit ook weer over engelen gaan. Maar eigenlijk is het veel meer in de lijn van de Joodse voorganger, eigenlijk ook de voorzanger. Hij die het woord zingt en meegeeft aan de gemeente. Veeleer wordt daarmee de voorzanger bedoeld. Belangrijk is vers 19. Wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Ja, en dat is voor veel uitleggers eigenlijk een sleuteltekst om Openbaring te begrijpen. Het wat je gezien hebt wijst dan naar vers 9 tot 20 van Openbaring 1. Het wat is verwijst naar hoofdstuk 2 en 3, de brieven aan de zeven gemeentes. En wat komt en wat hierna zal gebeuren, dat is dan vanaf 4 tot en met hoofdstuk 22. En dat ligt helemaal nog in de toekomst. Nou ja, en volgens sommige uitleggers zit daar ook dan de opname van de gemeente in. En we hebben in les 1 over gehad, verschillende visioenen. We zullen dadelijk zien dat Johannes gevraagd wordt om de hemel in te gaan. Dan verlaat hij als het ware de aarde. Nou, dat is dan voor veel uitleggers het idee van ja, de gemeente, de gelovigen in Christus. Dan komt een moment, dan zullen we in een ondeelbaar ogenblik de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen we veranderd worden, een verheerlijk lichaam krijgen. En dat is de opname van de gemeente. Nou, we zullen zien dat die teksten best lastig zijn. Het is keuzes die je kan maken. Maar daar komen we nog. De zeven brieven aan de gemeentes. We gaan daar gezien de tijd. Bij de een zal ik wat langer stilstaan dan bij de ander. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, hoofdstuk 2. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Bij het gedeelte wat is, als je in de paper kijkt, dan is daar een overzicht van de zeven gemeentes. Dan staan ze allemaal, heb ik ze allemaal naast elkaar gezet, met specifieke opmerkingen, het karakter van Christus wordt daar genoemd, de beoordeling van de gemeente, de vermaning van de gemeente, de vertroosting voor de gemeente en wat je als overwinnaar ten deel zal vallen als je volhardt. Nou, hier in Efeze, een van de belangrijkste punten en ook lessen voor ons, is eigenlijk vers 4. Wat de Heer moeite mee heeft met Efeze en wat ook in vele brieven, onder andere Timotheus en in Handelingen, de afscheidsreden van Paulus, is gezegd is dat ze de liefde van weleer hebben verlaten. Nou, als je in Romeinen kijkt, dan gaat het over het leven door de geest, is dat je in kokende liefde voor de Heer, niet overkokend, kokende liefde, tseo. Ik heb er meerdere preken aangehaald. Het gaat om het vurig zijn voor de Heer. En het moeilijke hier in Efeze is dat deze broeders en zusters het bewust hebben opgegeven. En hier spoort de Heer zich aan van, stel je open voor mij en laat je weer vurig door mijn liefde aanvuren. Ook belangrijk is de Nicolaïten, die komen we ook iedere keer weer tegen eigenlijk. We weten daar niet veel van. Wel dat zij mensen proberen aan te zetten tot het eten van offervlees. En dat ze ontucht zouden plegen. Nou, ontucht. Het woord ontucht wil niet zeggen dat dat aanzet tot bepaalde seksuele handelingen. Het is geestelijke ontucht waar het over gaat. In de Bijbel, we lezen dat ook eigenlijk altijd met het volk Israël. Dat Israël ontrouw is. Er wordt Jeruzalem als een vrouw voorgesteld. En een Jeruzalem als dan als stad die is ontrouw aan de Heer en die pleegt ontucht. En wat niet anders wil zeggen, is dat er afgoderij was. Nou, die Nicolaïten die waren zo slinks, dat was een groep die kwam van buiten en van binnen uit. Het zijn deels wolven, maar soms al een tijdje in de gemeente en die hadden hun eigen agenda. En waar het eigenlijk om gaat, en we zullen het ook bij de andere gemeente zien, de Izebels. Dat zijn niet dat die vrouw Izebel heet, maar dat zijn type mensen die verleiden. Die proberen schapen doelbewust van hetgeen geleerd is af te brengen. En ik denk dat we allemaal dat soort types wel kennen. Intriganten, mensen die zich ergens invringen en altijd hun stokpaardjes bereiden en altijd proberen invloed uit te oefenen en mensen van een standpunt afbrengen. Nou, die hele houding is een satanische houding. En de Heer heeft daar een gruwelijke hekel aan. Dat zijn mensen die willens en wetens bewust schaapjes af willen brengen van het evangelie. En daar wordt de Heer pisnijdig om. En de gemeente, dat is natuurlijk ook iets van de tijdsgeest, wat mensen, ook ongelovigen, je altijd voor de voeten weten worpen. Oordeelt niet, want anders zult gij geoordeeld worden. Dat is ook een soort magic word in onze tijd, waar word je eigenlijk altijd mee monddood gemaakt. Vaak ook door dit soort types. Ah, je moet niet oordelen, wie ben jij, want het gaat om de liefde. Maar liefde, die zorgt dat het huis op orde is. Het is liefde die dat soort figuren eruit schopt. Die je gewoon helemaal niet toelaat. Het is van de zotte dat er dominees kunnen zijn die atheïst zijn. Eruit. De Heer is hier heel helder in. Voor dit soort mensen is gewoon geen plek in de gemeente. Dat klinkt hard. Maar de grondhouding daarin is, wat Paulus ook zegt, is dat je die mensen uitsluit van de gemeenschap. Hoop je dat ze tot inkeer komen en dat ze zich zullen bekeren. Maar voor de Izebels, dat zijn eigenlijk de verstokte farao-typen van wie hun hart meestal al verhard is. Heel moeilijk te begrijpen, maar die hebben het kwade meer lief dan het goede. En zij hebben altijd de schapen op het oog. En de Heer verafschuwt, Jezus Christus verafschuwt dit soort praktijken. En dat is de les voor ons. De tijdsgeest zegt ons, laat iedereen in zijn eigen sop. He, doe waar je zin in hebt, we willen toch allemaal gelukkig zijn. En we maken nou uit dat de een dit en de ander dat. Nou, dat luistert vrij nauw. Want voor je het weet, ben je een vriend van de wereld en een vijand van God. En we zullen zien dadelijk bij de andere gemeente, daar staat Jezus niet eens meer binnen, maar dan staat hij aan de deur. En dan staat het klop of hij überhaupt naar binnen mag komen. Goed, voor de details verwijs ik naar de peper. Smyrna, dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Die tegenstelling zie je ook steeds terugkomen. Dat is een belangrijk aspect van de Heer Jezus. Hij was dood en hij leeft. De dood is overwonnen. En we zien ook iedere keer weer, de dood is nooit in zijn eentje, maar die komt altijd huppelt het dodenrijk erachteraan. Jezus heeft dus niet alleen de sleutels van de dood, maar ook van het dodenrijk. Als we verderop lezen van een vaal paard, de dood komt, dan hoppelt het dodenrijk er braaf achteraan. Die twee gaan hand in hand. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Dat zal je gezegd worden. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u een lauwe krans het leven geven. Andere vertalingen zeggen een kroon. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. De tweede dood, dat komt nog verderop in de Openbaring, wordt dat uitgelegd. Er zijn mensen, dat is een hard woord. Mensen die zich Joden noemen en het niet zijn. Dus er staat niet symbool voor Israëlieten of het Joodse volk. Het zijn gewoon mensen die beweren Joods te zijn. Moet ik even goed kijken in een van de brieven van Paulus. Ik dacht Filippense brief of de Efeze brief. Maar een van die brieven waarin mensen die denken dat ze verstand van de wet hebben, de wet preken, maar uiteindelijk is het gewoon één grote dwaalleer. Dit zijn van die types. Dus er waren ook Joden die in de gemeentes binnendrongen en probeerden de besnijdenis op te leggen, dat de christenen zich volledig aan de wet moesten houden. Of daarmee dit soort mensen als mensen van Satan wordt aangeduid, dat durf ik te betwijfelen. Maar dit waren mensen die deden zich voor, maar waren het niet. Er komt een beproeving, waarschijnlijk ook echt van 10 dagen. Maar trouw, ook trouw zijn, dat is ook een les voor ons. Trouw zijn aan de Heer. Trouw in het doen. Het Joods denken is altijd vanuit het doen. En zeker als we vanuit de genade preken, dan wil het doen, het leven vanuit de genade en de vrucht dragen van de geest, is niet tot tweede plaats. Dat is een gevolg van het kennen van de liefde van Christus en het leven vanuit Gods genade. Maar het doen, het trouw zijn, wat eigenlijk wil zeggen is Jezus leven. Leven vanuit de geest. En dan zal je een kroon ontvangen, de kroon des levens. Pergamum. Bij Pergamum gaan we iets uitgebreider staan. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het scherpe tweesnijdend zwaard heeft. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en u hebt geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier, dus het is niet zo, maar op dezelfde manier, vast aan de leer van de Nicolaïten. Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hem met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook wit steentje, waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Dan vers 17, de betekenis daarvan, kun je terugvinden in les 1 bij uitleg van symboliek. Die Nicolaïten komen weer terug. Maar waar het eigenlijk, wat een interessant gegeven is, en dan zoek even in de paper het gedeelte van Pergamum om, die herken je aan 2 fotootjes. Aan het begin van de vorige eeuw waren de Duitse archeologen en die waren gaan graven in Pergamum. En ze ontdekten daar de tempel van Zeus. En daar is wat bijzonders mee, de tempel van Zeus. Zeus wordt vaak afgebeeld als een dier en dat is een adelaar. En dan komt hij zich voor, doet hij zich voor als een dier. Maar een andere naam voor Zeus is Jupiter. En een andere benaming voor Jupiter, hè, en dat is weer die macht die door de eeuwen heen steeds terugkomt, dat is Baal Shaman. En dat is de Heer des Hemels. En met die Baal Shaman is wat? We kennen Baal wel, dat is de afgoodcultus waar Israël continu de verleiding mee had. In de tijd van de Maccabeeën was Antiochus Epiphanes, heeft toen in de tempel, in Jeruzalem heeft hij een afbeelding neergezet van Baal Hashemen, Heer met een kleine letter van de hemelen. Daarvoor lees je ook in de psalmen dat God is de God der goden. Wij zijn bijna goddelijk, we zijn het niet. En demonen die willen ook goddelijk zijn, ze willen die goddelijke aandacht. Dus zij blazen zich op, zegt Paulus, en ze menen iets te zijn, maar ze zijn niets. Ze zijn peanuts. Maar die Baal, die macht, die is doorgegeven. En Zeus is dezelfde als Baal. Kan je gewoon op Wikipedia vinden. En Satan doet zich namelijk voor als een engel van het licht en wil als God geëerd worden. Die tempel van Zeus, die is opgegraven, compleet, afgebroken en naar Duitsland gebracht. En in Duitsland, in Berlijn, opgebouwd. Daar hebben ze een museum omheen gebouwd en het heet het Museum van Pergamum. Kan je gewoon bezoeken. Obama is er pas geweest toen hij in Berlijn was. Toen hij daar stond, en in het midden van die tempel, daar stond de offerschaal voor Zeus. Was er een man genaamd Hitler met zijn compagnon Albert Speer. En Albert Speer was de architect van Hitler. En hun hele ideologie die ze hadden van het nazisme was Romeins. Als je, let maar op, als je de Duitsers ziet, dan zie je ze met de adelaar. Hé, Zeus. Dan zie je ze op zijn banier, alsof het Romeinen zijn. En die tempel van Zeus, die hebben ze compleet nalaten bouwen in Nuremberg. En op de plek waar de offerschaal van Zeus stond, liet Hitler zijn kansel plaatsen. En vanaf die kansel, werd vooral 's avonds, stonden ze met fakkels bij duizenden. En die hield hij voor 100.000, 200.000 mensen, hield hij zijn reden. En dat was ook de plek waar hij voor het eerst sprak over de Endlösung, over het probleem van de Joden. Hitler wilde namelijk een 1000-jarig rijk stichten. Frappant, hè? Troon van Satan. En die heeft Hitler nagebouwd. En dan denk je, waar gaat het over? 21ste eeuw, 20ste eeuw, 75 jaar geleden, bedachten wat mensen. Kom, we gaan een 1000-jarig rijk en ik word als God geëerd. En iedereen stond Heil Hitler te roepen. En je hebt ook nog een probleem gecreëerd voor de Joden, het godsvolk. En je beslist daarover voor duizenden mensen 's avonds onder het oog van Baal, voor Satan, op zijn troon, zei je te verkondigen, ik heb een oplossing voor dat probleem, we gaan ze vernietigen. Voor eens en weer altijd. En we zullen het 1000-jarig rijk stichten. Je verzint het niet. Als je het zou vertellen, dan zou je zeggen, als je nooit van gehoord, dan denk je, ja, Fantasy Island. Is gebeurd. Is geschiedenis. Kan je gewoon vinden, Wikipedia. Dus dat is het frappante. Hier zie je dat die machten steeds doorgaan en hun wegen zoeken en al het geleerde van het voorgaande in zich opnemen en hun weg banen uiteindelijk tot de voltooiing. Nou ontgaat God dat niet, het is ook God die ze trekt. Hij zit niet dat God het kwaad stuurt, maar God zorgt dat het kwaad uiteindelijk naar boven komt tot volheid, zodat hij het kan oogsten. En kan vernietigen. Dat al het kwaad wat er is, wordt er uitgeknepen. En dan wordt er vernietigd. Definitief mee afgerekend. Dus om maar even aan te geven. Die troon van Satan is springlevend. Het antisemitisme is springlevend. De geest, de gedachten waar Jezus voor waarschuwt aan deze 7 gemeentes. Dit soort figuren zijn springlevend. Ze staan soms met mooie ogen, staan ze je te vertellen. Ja, laten we een etiketje plakken op wat wel of niet uit Israël komt. Want wat uit bezette gebieden komt, dat een beetje politiek. Maar om maar aan te geven, 75 jaar geleden kregen mensen ook een etiketje opgeplakt. Dat was de gele Davidster. En wat bezet gebied is, ja, als we het Judea en Samaria noemen, klinkt het wel heel erg bijbels en Israëlitisch. Laten we het maar bezet noemen. Wie heeft daar belang bij? Los van dat er gewoon mensen zijn die gewoon in alle oprechtheid gewoon in een gebied willen wonen en van Arabische afkomst zijn, dat blijft allemaal staan. Het gaat mij niet om mensen, het gaat mij om de geestelijke macht die mensen misbruikt.